Mag ik iedereen verzoeken om te gaan zitten, alstublieft. Bijna iedereen heeft de plek gevonden. Mevrouw van Oostrom, ChristenUnie-fractie, is nog onderweg hier naartoe. En van de Dol, meneer van de Dol. Kijk, meneer Molenaar, dat denken we ook. Nou goed, die zien we dan wel. Daar komt Jan van de Dol aan. Heel goed. Meneer van de Dol, als u ook uw plek wil zoeken, dan kunnen we gaan beginnen. Goedenavond. Ik wil deze raadscommissievergadering van 11 september 2018 bijgaand openen. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Zomerreces zit erop. We kunnen er met z'n allen weer volop tegenaan. Hartelijk welkom aan alle commissieleden. Aan het college, de griffier, de pers, mensen op de tribune. Andere geïnteresseerden die aanwezig zijn. Een paar mededelingen, de mededelingen van huishoudelijke aard. We hebben een nieuw geluidsinstallatiesysteem, zoals u ziet. Volledig draadloos. Dus u kunt hem neerzetten zoals u wil. Het systeem werkt feitelijk verder zoals de oude dat ook deed. U drukt op de knop onderop het kastje waar dat mondje staat. Dan doet hij het. Ik heb van de griffier begrepen dat we met z'n drieën tegelijkertijd kunnen spreken. En dat de voorzitter vanaf dit systeem de mogelijkheid heeft om u ook weer uit te zetten. Dus u bent, dus u bent gewaarschuwd. Dus dat wijst zichzelf wel. Voorts hebben wij een volle agenda. Dus ik heb mijzelf voorgenomen om goed strak op de inhoud te blijven zitten. En weinig ruimte te geven voor alles naast de inhoud. We hebben een volle avond met z'n allen te gaan. We hebben ook een presentatie te gaan. En agenda punt 9 voor het ophalen van de kaders. Ook daar zijn we ongeveer een uurtje mee bezig. Dus ik geef u vast mee dat wij zometeen een presentatie hebben van een half uur ongeveer tot ongeveer 8 uur. Ook daar zit ik scherp op de tijd. Daarna zijn we een uurtje bezig ongeveer met het ophalen van de kaders. Waarna wij om 9 uur kunnen starten met onze eigen agenda. Dus het geeft aan dat we wat mij betreft strak op de inhoud moeten blijven zitten. Dan hebben we agenda punt 1 gehad, dat was de opening. Ik ga naar de vaststelling agenda en ik wil u het volgende voorstel doen. Ik wil u voorstellen om de agenda punten 8, presentatie woonbehoefteonderzoek en doorkijkconcept woonvisie, en 9... direct te doen nadat we de agenda gewijzigd hebben vastgesteld. Dat betekent dat we na agenda punt 9 verder gaan met de vaststelling van de besluitenlijst en zo de agenda volgen. Ik wil u vragen of u daarmee akkoord kunt gaan.
Voorzitter, ik heb
meneer Bessemiddens.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb één vraag met betrekking tot het woonbehoefteonderzoek wat wij krijgen.
Het is een presentatie, hè?
Ja, de presentatie. Ik vroeg me even af wat daar nou de status van is. Is dat louter informatief of is dat meteen een beleidskader? Hoe moet ik dat zien?
Het is een presentatie van het woonbehoefteonderzoek. Dus wat mij betreft is het informatief.
Oké. En de concept woonvisie is ook niet vastgesteld. Is dus geen vaststaand kader, maar louter informatief.
Juist.
Oké.
Voorzitter, en is het ook voor wat betreft de wethouders informatief?
Het is geheel informatief. Wij worden vanavond geïnformeerd op dat gebied.
Ik lig toe waarom ik die vraag stel, voorzitter. Want punt 10, bestemmingsplan Gerensteinse Laan. We hebben het collegevoorstel gelezen. En er wordt eigenlijk voorgesorteerd op beleid dat er dan in feite nog niet is. Het woonbehoefteonderzoek wordt aangehaald. Ik hoor net dat heeft een louter informatieve status. Dan heb ik daar toch als raadslid wel moeite mee dat we vanavond besluiten of iets een hamerstuk is of als bespreekstuk doorgaat naar de raad, met daarin informatie vooruitlopend op een woonbehoefteonderzoek.
Wat zou uw voorstel zijn, meneer Bessemiddens?
Mijn voorstel zou zijn om het woonbehoefteonderzoek en de concept woonvisie vanavond gewoon zoals de agenda voorstelt door te nemen. Dus ik ben het ook volledig eens dat u het naar voren haalt. Maar dat wij bestemmingsplan Gerensteinse Laan, agenda stuk 10, opschorten tot het moment dat woonvisie is vastgesteld. Het woonbehoefteonderzoek in een beleidskader is gegoten als basis voor het beleid.
En dat is dan ook uw argumentatie?
Ja.
Oké. Nou, dan doet u daarbij een voorstel om een stuk van de agenda af te halen. U knikt instemmend.
Correct.
Dat betekent dat de commissie daarover een besluit moet nemen. Dat gaat bij meerderheid van stemmen. Dus ik ga gewoon een ronde maken om te kijken of de commissieleden dat met u eens zijn. Dan wel niet, meneer Mulder.
Voorzitter, ik denk dat het goed is om even het college te raadplegen.
Dank u wel. Wil het college hier iets over zeggen? Wethouder De Kruijf.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Mulder, dat ik even de gelegenheid krijg. Het staat inderdaad in het verraadvoorstel, er staat een verwijzing naar het woonbehoefteonderzoek. Maar het stuk kan behandeld worden als zijnde dat het informatief is geweest en dat we met de oude gegevens en de oude woonvisie 2013 en de oplegger van 2016 een behandelen.
Ik kijk opnieuw naar meneer Bessenbinders of dit iets afdoet aan uw argumentatie.
Voorzitter.
Dan wel een streep eronder zetten. Meneer Mulder.
Ik was ook benieuwd naar de toelichting van het college, omdat ik ook de zorg deel. Ik had een ander voorstel, maar meneer Bessenbinder doet dit voorstel. Ik heb gehoord ook dat het college aangeeft, het is geen kader of iets dergelijks, volgens mij louter de informatie. Wij doen dat met de visie die er lag, de oude visie. Dat betekent dat die presentatie, dat we dat rustig op ons kunnen in laten werken. We kunnen dat nog eens opkouwen. We kunnen zorgvuldig cijfers, afwegingen maken en daarna beleidskeuzes. Nou, in die zin denk ik dat dat goed is om te weten dat het geen onderdeel is als kaderstuk bij de besluitvorming van het bestemmingsplan.
Dank u wel.
39.
Betekent dat, en dan kijk ik even naar meneer Bessenbinders, dat wij agenda punt 10, bestemming van Geres en Slaan, gewoon vanavond kunnen behandelen. Dan wel als hamerstuk door, dan wel als bespreekstuk door naar de gemeenteraadsvergadering.
Als dat onder het huidige kader kan, dan heb ik daar aanmerkelijk minder moeite mee, voorzitter.
Dat is hetgene wat ik net de wethouder hoor zeggen. Dus als dat zo is, ik zie hem instemmend knikken, dan is dat zo. Ja? Uitstekend. Dan kijk ik nogmaals even rond. Dan stellen we de agenda dus gewijzigd vast. Dan gaan we nu door met agenda punt 9. Presentatie woonbehoefteonderzoek en doorkijk concept woonvisie 2018-2022. Daarvoor hebben wij in ons midden mevrouw Esther Geurling. Anders Geuting. Neem me niet kwalijk. Geuting. Ja. Van de STEC-groep. Voordat u van start gaat, heb ik het verzoek gekregen of wethouder Treep een korte aftrap mag doen bij deze.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken hoe dichtbij die moet komen. Ik wil graag met u dit agendapunt introduceren. Vanavond wordt u het woonbehoefteonderzoek dus uitgevoerd in opdracht van de gemeente Woudenberg en Vallei Wonen door bureau STEC. En mevrouw Esther Geuting zal voor u de resultaten vanavond toelichten. Na de vergadering wordt u het woonbehoefteonderzoek ter beschikking gesteld. Het woonbehoefteonderzoek dient ook als onderlegger voor de woonvisie 2019+. Het concept is deze week gereed gekomen en wordt volgende week vrijgegeven voor inspraak. Tijdens twee bijeenkomsten met belanghebbenden en inwoners. En ook u als raadsleden krijgt daarvoor een uitnodiging. De definitieve woonvisie wordt in december u voorgelegd ter besluitvorming. En het woonbehoefteonderzoek 2018 maakt daar onderdeel van uit. Het woord nu aan mevrouw Geuting voor de presentatie. Omdat we redelijk beperkt zijn in tijd, maar wel heel veel u mee willen geven, is er ruimte voor dringende vragen. En discussie stellen we uit om met elkaar bij de woonvisie te gaan doen. Mevrouw Geuting.
Zo, ik zal het mondje aanzetten. Ik neem u even mee met een aantal belangrijke lijnen uit het woningbehoefteonderzoek. Maar dat zijn ook weer de belangrijkste lijnen uit de woonvisie. Omdat het ook logisch is dat die twee natuurlijk een beetje met elkaar matchen. En vanuit dat perspectief wil ik even stilstaan bij een aantal belangrijke aspecten. U bent een bijzondere gemeente, mag ik wel zeggen. We hebben vorig jaar onderzoek gedaan, uitgebreid, naar de woonbehoeften en ook de huidige stand van de woningmarkt van alle gemeenten in Utrecht. En u bent eigenlijk de enige die niet vergrijst. Ja, u vergrijst wel, maar die ook niet ontgroent, wil ik zeggen. En dat is bijzonder, want de meeste gemeenten hebben te maken met vergrijzing. U ook. Maar ook met ontgroening. Maar u heeft een jonge bevolkingsopbouw. Relatief in Nederland behoort u daarmee, denk ik, tot ongeveer 5% van de woningmarkt. Dus dat is een interessant gegeven. Heeft ook een hele sterke eigen lokale binding. Dat verklaart ook het een en ander wellicht. En dat betekent dat een aantal landelijke ontwikkelingen, zoals die heel erg zich voordoen. We hebben landelijk nog 1 miljoen huishoudens te gaan. U leest daar heel veel over in de krant. En dat speelt zich eigenlijk af voor een heel groot deel in de Randstad. En hier is die woningmarkt wat meer in balans aan het geraken. Waarbij u vergrijst, maar vooral ook ontgroent. Vergroent, excuus. U ziet, dat woord gebruik ik niet vaak en daarom komt het er zo moeizaam uit. Excuus daarvoor. Het gaat vast in de loop van de avond beter. Want dan heb ik dat weer wat meer in de mond gehad. Nou ja, goed. Woudenberg groeit, ook de komende jaren. En dat is dus ook bijzonder in het licht van die 1 miljoen. Die 1 miljoen die zit namelijk vooral, die 1 miljoen huishoudens toename, die zit vooral in de noordvleugel van de Randstad. Al veel minder in de zuidvleugel overigens. Dus we hebben het daarover, maar in een heel klein stukje. En daarbuiten zijn wat kernen die veel meer in balans zitten. En ook de gemeenten om u heen groeien wat meer. Maar de groei in Woudenberg is een relatief sterke. U ziet hier overigens aan beide kanten van dit plaatje een as staan. Waar het gaat over, we hebben een inwonersas en een huishoudensas. En dan zie je ook wel het een en het ander aan als je die twee lijntjes met elkaar vergelijkt. Immers, de huishoudens die nemen eigenlijk sterker toe dan het aantal inwoners. En dat betekent eigenlijk dat u te maken heeft met steeds kleinere huishoudens. En dat is eigenlijk ook een normaal verschijnsel met dien verstande dat het bij u minder voorkomt dan elders. Die 1 miljoen huishoudens waar ik het al een paar keer over had. Dat is namelijk voor 80-90% bestaat het uit 1-persoonshuishoudens. En dat is bij u ook voor het leeuwendeel, het overgrote deel het geval, maar niet alleen. En bij u is bijvoorbeeld de aanwas van gezinnen grofweg 2 keer zo groot als dat elders is. En dat is natuurlijk ook een heel interessant gegeven. En dat betekent dat we op huishoudens tot 35 jaar heel sterk toenemen, maar daar staat tegenover dat ook in uw gemeente het aantal huishoudens vanaf 75 jaar, dat is die grijze baan over die figuur, dat de grootste groei, de grootste toename behelst tot aan 2030. En dat betekent dat je, als je kijkt naar die samenstelling van huishoudens, hadden we het al eventjes over, hè, ook 1-persoonshuishoudens nemen hier sterker toe dan andere type huishoudens. Maar landelijk is het 90%, bij u is het 60%. Dat is echt een substantieel verschil. Maar het zegt wel iets over hoe uw woningmarkt zich ontwikkelt. En wat dat betekent bijvoorbeeld ook in hoe u daarmee om zou kunnen gaan in uw woonvisie en in uw woningbouwprogrammering. Want er zit wel een soort, als je ook wat, we hebben ook echt uitdrukkelijk in de woningbouwanalyse teruggekeken. Wat zagen we nou voorheen? Wat zagen we in het vorige woningbouwonderzoek? Hoe heeft de werkelijkheid zich ontwikkeld? En hoe verhouden die twee zich tot elkaar? En kijken dan ook weer naar de toekomst. En dan zie je wel dat daar een zeker soort inhaalslag-effect zit. Uw curve van een hele sterke toename van kleine huishoudens zit iets later dan die elders zit, maar hij komt er wel aan. We hebben naast het onderzoek wat we gedaan hebben op basis van een heleboel data en actuele prognoses, hebben we ook gekeken naar een woningbouw. Eigenlijk een enquête die gaat over allerlei thema's in uw gemeente. Maar waar heel veel vragen, die heeft eind vorig jaar plaatsgevonden, maar waar ook heel veel vragen in zitten over woonwensen en woonbehoeften. En die hebben we ook telkens gekoppeld in dit onderzoek. Die hebben we ook daarin meegenomen. En wat we bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat we hebben gevraagd, of in dat onderzoek is gevraagd, hoe mensen idealiter zouden willen wonen. En ik zeg er maar gelijk bij. Als je mensen vraagt hoe zou je willen wonen, dan zeggen ze meestal niet hetzelfde als wat ze echt doen. Dat is een beetje hoe dat gebruikelijk is. Ik zal u daar een indruk van geven. Bijvoorbeeld, mensen geven hier de buitenste ring is telkens wat mensen aangeven in het onderzoek wat zij zouden willen. U ziet daar bijvoorbeeld ook in dat 30% van de mensen zegt, nou, ik zou heel graag in een levensloopbestendige woning willen wonen. En meestal zijn het wat oudere huishoudens. Nou, ik heb u al uitgebreid de vergrijzing uit de doeken gedaan. U kunt dat vergelijken met de binnenste ring. En u ziet dat het aandeel levensloopbestendig daarin 11% is. Dus u zou daaruit kunnen afleiden, wij moeten niks anders meer bouwen dan levensloopbestendige woningen. We hebben ook in beeld gebracht hoe vaak wat oudere huishoudens eigenlijk verhuizen. En gemiddeld genomen verhuizen gezinnen, dat is overigens een algemeen gegeven in Nederland hoor, verhuizen gezinnen 4 tot 5 keer zo vaak als oudere huishoudens. En dat betekent dat van alle verhuisbewegingen zoals die zich plaatsvinden, zit dat maar 1-2% in oudere huishoudens. Dus de wens is er, maar de vraag is of er sprake is van practice what you preach. En dat is ook een zeker risico, een zekere mate van onzekerheid waar u dus mee te maken heeft. En wat ook belangrijk is om dat goed te monitoren of dat naar de toekomst ook zo het geval gaat zijn. Het Rijk vraagt ook van de gemeenten, van ieder huishouden in dit land, om langer in de eigen woning te blijven wonen. Dus de urgentie om ervoor te zorgen dat die woning levensloopbestendig is, wordt, gemaakt kan worden, wordt natuurlijk ook wat groter. Maar we zien het tot nu toe op geen enkele manier terug in reële verhuisstromen. Maar het is wel een gegeven dat mensen het aangeven. We hebben een doorstroommodel gemaakt waarin we kijken hoe verhouden vraag en aanbod zich tot elkaar, waar is behoefte aan en hoe kan je die in de bestaande voorraad al dan niet vervullen. En wat je eigenlijk ziet is dat we naar de komende jaren grofweg telkens is er behoefte aan grondgebonden woningen en aan levensloopbestendige woningen in die verhouding grofweg van 70-30. En je ziet daarnaast ook bijvoorbeeld dat er naar de toekomst toe je ook rekening moet houden met een wat afnemende toename. Maar dit is wel het deel van het land waarin we niet spreken over krimp. Dat is volstrekt niet aan de orde. Dat is wel in 30% van dit land aan de orde. Dat is hier niet aan de orde. En waarin we het gewoon blijvend hebben over groei. En er ook als je wat verder weg kijkt, in het woningbehoefteonderzoek kijken we ook soms wat verder weg naar 2040, zie je ook dat de toename in huishoudens telkens aanwezig blijft. We hebben ook gekeken, bijvoorbeeld op basis van woonwensen zoals die zijn ingevuld in dat onderzoek van vorig jaar, hoe de verhouding is van huur en koop. En u ziet dat de binnenste ring is zeg maar de huidige samenstelling van de voorraad, dat er eigenlijk wat meer vraag is naar huurwoningen. Dat zijn sociale woningen en middeldure huurwoningen. En dat is eigenlijk ook best een markant gegeven ten opzichte van het verleden. We zien landelijk dat de voorkeur voor huur wat meer toeneemt, dat is flexibel. We zien ook daarbij dat sociale huisvesters, woningcorporaties, een steeds kleiner deel van de huurmarkt mogen bedienen. Dat is een neveneffect van het beleid van Blok. En dat daardoor automatisch dus ook een groter deel in dat middensegment ontstaat. En we hebben het dan over huishoudens, ergens tussen de 35 en 50.000 euro aan inkomen, afhankelijk van huishoudenssamenstelling. En dat is een segment wat voorheen wat vaker in sociale huurwoningen zat en daar ook nu bij nieuwe toewijzingen niet meer voor in aanmerking komt. Dus, generieke zin, meer huur, maar niet alleen sociale huur. Wat wel dominant blijft, en wat u hier in dit staatje ziet, is eigenlijk datzelfde doorstroommodel, maar dan de eigendomsverhoudingen, zoals we dat net eigenlijk zagen. U ziet daarin naast elkaar SH, de blauwe staafjes, de sociale huur en daarnaast die middenhuur. markant is natuurlijk dat u in uw voorraad nog nauwelijks middeldure huurwoningen heeft. En dat eigenlijk als gevolg van het nieuw ontstaande speelveld van de woningwet in 2015, dat daardoor automatisch een groot deel van die vraag in die middenhuur terechtkomt. Landelijk is dat zo ongeveer, volgens mij is het bij u, wijkt het daar niet van af, is dat grofweg 16% van de inkomens zitten tussen die bandbreedtes die ik net noemde. En in de voorraad gaat het maar over enkele procenten. Dus daar zit een behoorlijke inhaalvraag. Goed, waar gaat het nou in zijn totaliteit om? We hebben een opgave de komende 10 jaar... voor het leeuwendeel grondgebonden woningen. Dat past heel erg bij uw gemeente. Dat zie je overal in terug. Er is wel een groter deel levensloopbestendig. U moet daarbij niet automatisch denken aan appartementen. Dat kunnen ook patiowoningen zijn, andere compacte levensloopbestendige vormen. Maar je ziet wel dat die vraag toeneemt. Als we kijken naar de verdeling over huursegmenten en koopsegmenten, ziet u dus ook dat middeldure huursegment, laten we zeggen tussen 17, 950, 1000 euro. Ik denk eerder 17 tot 900, 880 overigens. Maar dan zie je dat daar toch wel een navenant deel van de vraag in zit. En wat best wel bijzonder is, u heeft eigenlijk in alle segmenten behoefte. Wat ik hier heb gedaan, en vrees niet, dit is het ingewikkeldste plaatje uit mijn presentatie. Wat we hebben gedaan is eigenlijk de voorraad in koop en huur verdeeld. En er zijn alle woningen die er al staan. En dat hebben we naar prijssegment en hoe hoger in de figuur, hoe duurder. Hebben we de voorraad naar prijssegmenten zoals die in Woudenberg is, afgebeeld. En in die groene kant hebben we gekeken, als je puur kijkt naar wat mensen zich kunnen veroorloven, gekoppeld aan voorkeur voor wonen in een huurwoning, hebben we die twee eigenlijk op elkaar gelegd. En dat is dus heel plat, dus simpel. We kijken naar de voorraad en we kijken naar de theoretische vraag, wat mensen zich kunnen veroorloven. En we hebben dat voor de koopmarkt ook gedaan. En wat je eigenlijk ziet, en daarin wijkt u dan weer wat minder af van veel andere gemeenten. U ziet dat vaak die voorraad, dat zit, die variatie in die voorraad is eigenlijk beperkt. Dat zit veel in het midden. Daar zit misschien zelfs, als je kijkt naar bijvoorbeeld die koopwoningenmarkt, even goed kijken naar de prijs, in het segment tussen de 210.000 en 270.000, je ziet dat u daar heel veel in de voorraad heeft zitten. Je zou dat kunnen benoemen als een soort buikvet, waar je misschien wel een beetje veel van hebt. En nu is de vraag, als je, sommige mensen dan, hè? Ik wil dat niet te persoonlijk maken, maar het is de vraag, dus als je naar woningen gaat toevoegen, wat ga je dan doen? Ga je dan meer toevoegen in het midden, waar je al veel van hebt, of ga je zorgen voor doorstroming? Want onderliggend heeft u, en daar heb ik geen plaatjes van meegenomen, maar daar moeten we het wel met elkaar over hebben. In Woudenberg wordt bovengemiddeld veel scheef gewoond. En dat betekent dat die woningmarkt eigenlijk wat meer doorstroming zou kunnen gebruiken. En dat het daar een goede zaak voor zou zijn om wat meer te bouwen van waar u nog wat minder heeft. En dat zit eigenlijk zowel aan de onderkant als aan de bovenkant. Wat we ook zien is als we kijken naar de prijssegmenten, dan zien we die eigenlijk ook over de hele linie. Er is vraag naar goedkopere en naar duurdere koopwoningen. Ook hier weer de vergelijking tussen de huidige voorraad en wat mensen aangeven. We hebben ook gekeken naar de huurprijssegmenten. En u ziet dat bijvoorbeeld die balk, die lichtblauwe balk, helemaal aan het begin, daar heeft u weinig van in de voorraad, maar dat zijn dus de allergoedkoopste sociale huurwoningen. Voor het overige is die balans vrij goed, maar met name in die allergoedkoopste categorie zitten wat tekorten. En u ziet ook bijvoorbeeld dat het deel vanaf 17, daar heeft u in de voorraad van 20%. En daar zou u best nog wel wat meer van kunnen gebruiken. En ook in dat segment wat in de voorraad zit, 8,5 en iets meer. Daar heeft u dan weer iets minder behoefte aan als u het mensen vraagt. Goed. Hoe verhoudt zich dit nu tot woningzoekenden? Ten opzichte van het eerdere woningmarktonderzoek is het aantal actief woningzoekenden, dat zijn mensen die de afgelopen jaar minstens 2 keer hebben gereageerd op een woning, is wat toegenomen. En eigenlijk zie je ook dat het leeuwendeel daarvan jongere mensen zijn. En dat heeft u waarschijnlijk ook in de krant gelezen overal. Starters komen moeilijker aan de bak. Zowel in koop als in huur. En in het sociale segment is dat ook wat lastiger geworden. Dat is overigens in de analyse zoals we die hebben meegenomen, hebben we dat telkens vertaald in die behoefte aan sociale woningen en die behoefte aan middeldure huurwoningen. Daar zitten deze gegevens ook in verwerkt. Dat betekent dus dat u behoefte heeft. Je ziet ook dat er een toename is van actief woningzoekenden met een laag en middellaag inkomen. En dat moeilijk aan de bak komt omdat er zo weinig doorstroming heeft. Landelijk is ongeveer een kwart van de mensen woont scheef. Ofwel te goedkoop in de sociale voorraad, ofwel te duur in de sociale voorraad. In uw gemeente is dat 10% meer. En dat betekent dat u ook bijvoorbeeld de baat bij zou hebben als u de doorstroming in de sociale voorraad. Aan zich is er voldoende beschikbaar, maar niet altijd de mensen die er eigenlijk in de formele zin aanspraak op mogen maken, kunnen daar niet altijd terecht. Er is voldoende, maar het is niet beschikbaar voor degene die het nu zoekt. En dat is eigenlijk veel meer het probleem dan dat u er aan zich veel te weinig heeft. Goed, dan wonen en zorg. Niet onbelangrijk. Vanuit het perspectief dat oudere huishoudens vooral toenemen. En daar gaat ook wel het een en het ander bij mee gepaard. We hebben zowel gekeken, en dat onderzoek heeft u volgens mij al ontvangen. We hebben gekeken naar intramurale zorg en extramurale zorg. Intramuraal is zorg binnen een instituut. Extramuraal is daarbuiten. En wat je ziet is dat naar de toekomst toe die zorg naar die behoefte aan intramurale zorg toeneemt. Het leeuwendeel zit dan natuurlijk zit bij verstandelijk gehandicapte mensen. Maar er zit ook best een toename in van psychogeriatrisch. Dat is een heel moeilijk woord. Het zegt iets over de categorie Alzheimer dementie. Neemt sterk toe. Somatische zorg, fysieke beperkingen, reuma, Parkinson, dat soort dingen. We hebben ook gekeken naar extramurale zorg. Dat is de zorg die vooral door thuiszorg moet worden opgevangen. En ook daar zie je in dat daar na 2030 toch ook wel een behoorlijke toename in zit. En u ziet hier ook weer hoe deze verdeeld is. En dat betekent dat als gevolg van de vergrijzing u meer moet met het aanbieden van passende huisvesting daarvoor. En zeker als eigenlijk het aantal extramurale zorgbehoevenden hoger wordt, omdat regels worden aangescherpt, dan is dat nog een extra aandachtspunt. Ik heb nog één thema. Daar ga ik heel kort doorheen. Het gaat over de verduurzaming. En eigenlijk wil ik u een paar noties daarover meegeven. In de woonvisie komt dat ook uitgebreid aan de orde, maar een belangrijke notie is eigenlijk dat u die verduurzaming van de woningvoorraad, die lost u eigenlijk vooral op in de bestaande voorraad. Want 90% van wat er in 2040 staat, of in 2050, wanneer u klimaatneutraal moet zijn, wanneer u CO2-neutraal moet zijn, wanneer alles gasloos moet zijn, dat moet u dus doen voor 90%. Met de woningen die er al zijn. En dat is dus een enorme opgave. En dat betekent dat u in de eerste plaats heel erg moet kijken, wat heeft u nu en hoe kunt u daarin oplossen? Bij nieuwbouw ga je natuurlijk gewoon gelijk gasloos. Dat is gewoon ook de wet en de regels. Dat is niet het probleem. Maar u heeft dus te maken met een bestaande woningvoorraad waarin heel veel label B is en de grootste categorie label C is. U moet weten dat als u dat in de bestaande woningvoorraad aanpakt, nog even los van gasloos, kost ongeveer 8k. Iedere sprong in label kost, als u dat slim aanpakt, ongeveer 5000 euro. Dus deze hele woningvoorraad per sprong met uw woningvoorraad vergt een enorme investeringsslag van uw huishoudens. We hebben dat gekeken, dit is de totale voorraad. We hebben ook gekeken naar hoe zich dat bij de woningcorporatie voordoet. En u ziet dat zij het aanzienlijk beter doen. En dat is overigens ook een landelijk verschijnsel, hè? Dat woningcorporaties dat vaak al wat eerder hebben aangepakt en zich veel meer bewust zijn van die opgave. Dus één lijn in die woonvisie, naast uiteraard die nieuwbouwprogrammering. Hoe ga je om met wonen en zorg? Hoe zit het met de demografie? Is natuurlijk ook, hoe gaat u om met die veel grotere opgave in de bestaande woningvoorraad? Want het leeuwendeel van het levensloop bestendig maken en het leeuwendeel van het verduurzamen zit daar. Daar wil ik het voor nu bij laten.
Fantastisch. Dank u wel voor uw verhaal, voor uw presentatie. Ik heb u wat kort gehouden, dat realiseer ik me heel goed. Maar u bent keurig binnen de tijd gebleven, ook iets later begonnen. Dus kort gelegenheid om prangende vragen te stellen aan mevrouw Geutink, als die er zijn namens de commissieleden. Meneer Mulder, meneer Merkens. Meneer Mulder.
Dank voor uw heldere presentatie. U heeft ons in de vogelvlucht meegenomen naar de kern van de zaak. Ik probeer even samen te vatten wat bij mij is blijven hangen. Doorstromen biedt geweldige kansen. We hebben juist het gezien dat het aantal woningzoekenden met 50% stijgt. Dus van die doorstroming.
Probeert u de samenvatting compact te houden, meneer Mulder?
Ja, ik ben bij het tweede onderwerp nu.
Ja.
Dat is de actief woningzoekende is gestegen van 160 naar 240. En je ziet dat die doorstroming best lastig is en al jaren lastig is. En de woningzoekenden stijgen. Dat is eigenlijk mijn hoofdconclusie die ik trek naar aanleiding van deze presentatie.
Heeft u een vraag aan mij?
Klopt dat?
dat klopt. Ja, dat klopt. Waarbij de staatjes, hè, grofweg 20 sociale huur, 20 middeldure huur, de rest koop, de verdeling is. Het leeuwendeel blijft koop, maar het is wel een belangrijk deel van uw woningbehoefte, zeker.
Mooi, dank voor uw samenvatting, meneer Mulder. Meneer Merkens.
Ja, ook dank voor het prachtige verhaal. Belangrijke vraag die ik heb. Wie heeft zeg maar, deze enquête ingevuld? Hebben jullie enquêtes gehouden? Is dit puur de Woudenbergse bevolking die deze vraag heeft beantwoord? Ja. Kunnen we daar iets over zeggen?
Ja, wij hebben dat onderzoek overigens niet zelf gedaan. Dat was al gedaan door de gemeente. Maar we hebben wel gekeken naar de representativiteit van de resultaten. Het is een goede enquête. Hij is voldoende van omvang en van respons om daarvan uitspraken te doen met een 90% betrouwbaarheid. Maar als je kijkt naar wie hem heeft ingevuld, dan valt op dat mensen in een sociale huurwoning de enquête iets, één slag minder vaak hebben ingevuld dan andere huishoudens.
Dank u wel. Nog één laatste vraag, zag ik net een klein wenkje, mevrouw van Oostrom. Dat is de laatste vraag, gaan we door naar het volgende agendapunt. Ga je gang.
Dank u wel. Ik vroeg me even af, u schetste allerlei scenario's van mensen die graag bepaalde woning zouden willen betrekken. En dat daar ook dan op een gegeven moment is van wat ze zouden willen en wat ze nu doen. Dus practice what you preach. Maar zit daar dan ook een financiële slag in, zeg maar? Dus mensen die graag in een hoekwoning zouden willen wonen, maar die daar het inkomen gewoon niet voor hebben.
Ja, het is eigenlijk altijd een samenballing, hè, van allerlei redenen waarom je niet doet wat je eigenlijk aangeeft als ideale wenswoning. En euro's spelen daar altijd een belangrijke rol in. Dus mensen hebben meestal iets ruimtelijker, hoogwaardiger, andere locatie wensen dan dat ze zich kunnen veroorloven. En je ziet dat in het kiezen van een woning die je kan betalen, dat compromis er vrijwel altijd in zit. En zeker ook voor oudere huishoudens speelt daarnaast nog een rol. Te zeggen, ja, ik woon hier ook comfortabel, het is zo'n gedoe. Ergens vind ik dat ik het moet, maar ik doe het niet. Soms omdat het aanbod niet geschikt is of niet aantrekkelijk is. En wat ook wel daar een aspect in is, is dat de meeste mensen hebben een heel duidelijk beeld van waar ze willen wonen. En soms is dat zo precies dat het maar een paar straten betreft. Dus ik wil graag verhuizen naar die ideale woning en ook nog in die straat en anders niet. Dat betekent dat er over het algemeen best een groot verschil in zit.
Dank u wel.
Dank u wel, allen. Mevrouw Geutink, ik ga u hartelijk danken voor uw komst naar Woudenberg, voor uw heldere verhaal, uw goede presentatie. We gaan het meenemen op het moment dat we de stukken gaan krijgen. Dan hebben we vast wat voorinformatie. Ja. En daar hoeven we niet spannend over te doen. Dit is geoorloofde voorinformatie. Dank u wel. Ik ga naar agenda punt 9. Dat betreft het ophalen van de kaders ten behoeve van de strategische agenda regio Amersfoort. Ondertussen is burgemeester van de groep van de mooie gemeente Bunschoten bij ons binnengekomen. Hartelijk welkom in onze raadzaal. Mag ik u vragen om achter het spreekgestoelte de korte aftrap te verzorgen? En dat u ons meeneemt in hoe het komende uur er ongeveer uit gaat zien. Wel thuis, dank voor uw komst.
Ja, voorzitter van de groep. Voorzitter, dank u wel. U heeft mij al geïntroduceerd in mijn dagelijkse functie binnen de regio Amersfoort. De 9 gemeenten die wij met elkaar vormen, mag ik portefeuillehouder voor de strategische agenda zijn. En dat betekent in ieder geval dat behalve het bewaken van de agenda één keer in de 4 jaar het proces is van hoe komen we tot een strategische agenda en hoe doen we dat. Daar zijn we wat mee aan het experimenteren geweest, 8 en 4 jaar geleden. En we zijn weer een volgende fase ingegaan nu, door eigenlijk eerder bij de raden te komen. En daar te beginnen, zoals we zeggen, bij de gemeenteraden langs te gaan. En te zeggen van, we zijn eigenlijk benieuwd voordat wij gaan nadenken wat de strategische agenda moet inhouden. Wat wij daarin voor, in dit geval, Woudenberg kunnen betekenen. Wat kan de regio Amersfoort voor u doen, wat u niet alleen kunt, waarvoor u zegt, want dat willen we graag samen doen. En wat kan de regio Amersfoort voor u doen, wat voor iets wat u zegt van ja, dat wil ik niet eens alleen, dan zou ik er niet aan beginnen. Dus die twee onderwerpen willen en kunnen liggen soms heel dicht bij elkaar. Maar het gaat ons erom wat de meerwaarde van regio Amersfoort voor u is, voor uw inwoners, voor uw bedrijven en voor u als gemeentebestuur. Dat is het hoofddoel van vanavond. Daar willen we ook in een proces de kaders ophalen. U bent vierde gemeenteraad op een rij die we bezoeken. En we hebben daarvoor een procedé voorgesteld, ook met de griffier besproken, op welke manier we dat zouden willen doen. Maar ik kijk even naar de hulptroepen die bij mij aanwezig zijn, of die ook alle instrumenten ook hebben voor die... Dat staat allemaal klaar. Mooi zo. Dat is even een verre, want ik ben ze net even misgelopen, vandaar dat ik dat even check. Wij willen graag vanavond horen hoe Woudenberg hierin staat. En dan vervolgens zullen we dat met de resultaten van de andere 8 gemeenten meenemen en bespreken. We hebben een aantal gremia binnen de regio Amersfoort om ervoor te zorgen dat we in dit proces de goede stappen doen. We hebben een projectgroep die stuurt op het proces. Daar mag ik aan leiding aan geven en onder andere uw gemeentesecretaris Simone is daar onderdeel van. Vervolgens hebben we ook een bestuurlijk platform, strategische agenda, waarin we ook een vertegenwoordiger van de colleges hebben gevraagd om daarin mee te denken en mee te kijken. Dat mag mijn collega Titia namens het college van Woudenberg doen. Die daarin zitten in dat platform ook wethouders om. Maar ik ben ook blij dat degene die verantwoordelijk is geweest voor het mooie proces voor de regionale ruimtelijke visie ook bij ons nu aan tafel zit om ervoor te zorgen dat dat niet in laad 3 verdwijnt, maar dat we daar daadwerkelijk ook met die visie iets gaan doen in de komende tijd. We hebben ook overleg met de griffiers, zodat we weten dat als we afspraken maken met de raden, dat de raden allemaal er op gelijke wijze op de hoogte zijn. En we willen ook nog een klankbordgroep met raadsleden, liefst 2 uit elke gemeente, hebben om ook te zeg maar op een aantal momenten even te klankborden van doen we de dingen goed en doen we de goede dingen. Dus als u vanavond zegt, nou we hebben er wel twee, dan horen we dat graag. En dan willen we die graag in die klankbordgroep opnemen. Voor ons is het heel belangrijk omdat u zo duidelijk mogelijk bent. We hebben straks een methode, Carla Oosting, die zal dat even toelichten, hoe die methode eruit ziet. Dus die neemt het zo van mij over als goed, dat wordt een paar minuutjes, dan is dat duidelijk. Wij nemen de volgende stap en dat zal een uitnodiging naar u allemaal zijn op 13 november om in een bijeenkomst met alle raden van de 9 deelnemende gemeenten met elkaar te overleggen over een conceptdocument. En dat is ook een klankbordbijeenkomst, want daarna komt er een concept, dat is niet de inhoud van de agenda, maar de onderwerpen. Dan hebben we een keuze van onderwerpen voor de strategische agenda, van thema's. En die willen we gekaderd aan u voorleggen. En dan heeft u, als via het college krijgt u dan een voorstel. En dan is elke gemeenteraad aan snee om te zeggen, ja, dit is wat zo wij het willen. En mochten daar nog opmerkingen in dat stadium komen, dan zullen we daar dan mee moeten handelen. Maar wij streven daarna natuurlijk naar 9 eensluidende besluiten van alle gemeenteraden. Want dat zien we graag in de regio Amersfoort, als dat mogelijk is. Dat zal zo ongeveer eind van het jaar zijn. En begin volgend jaar gaat dan de dialoog, het gesprek met de samenleving over die thema's aan. De vorige strategische agenda voor diegenen die kennen, die omvatte 9 onderwerpen met ook nog wat uitwaaiering. Wij willen nu echt proberen om het te focussen. Dus onze idee is dat er 2-3 onderwerpen zijn, straks komt er misschien wel één bij, maar liever niet, waarvan je zegt, dit zijn de thema's, daarin kunnen wij verschil maken. We werken samen in de regio. We zijn een regio, hoe we het ook wenden of keren, we zijn een regio, want we wonen bij elkaar, we werken bij elkaar, we leven met elkaar. Dus, maar we willen graag elkaar van dienst zijn om op een paar onderwerpen gas te geven, zodat we zeggen van kijk, dat hebben we nou als regio voor elkaar gekregen, dat hadden we alleen, was het ons dan niet gelukt of het was ons niet in dit tempo gelukt. En daar kunnen we voor de komende 3 jaar wellicht op een van de punten die voorgedragen zijn in de ruimtelijke visie nu meters gaan maken. Maar dat is aan u. Want aan u is het woord om te bepalen wat Woudenberg graag wil. En mevrouw Oosting kan even zichzelf voorstellen en dan ook meteen ook de andere mensen die een rol spelen in de vanavond. Ja.
Mijn naam is Carla Oosting. Ik ben de secretaris van Regio Amersfoort en tevens het afdelingshoofd van Bureau Regio Amersfoort. Dat is een klein bureau en wij ondersteunen de samenwerking in de regio. Wie ik meegenomen heb vanavond, dat zijn de collega's van het projectteam. Zij gaan straks als procesbegeleider ook de dialooggroepen begeleiden. En wij zijn er heel blij mee, want we hebben van elke gemeente 1 iemand gekregen die ons hierbij gaat helpen. En dat is Peter van Dijk van de gemeente Eemnes. Misschien kent u de Mienke Brinkman nog, ooit gemeente Woudenberg, nu bureau regio Amersfoort. En hier op het hoekje zit nog Adriaan Moons en die is ook van ons bureau regio Amersfoort. Hoe we het gaan aanpakken straks, we hebben in de andere ruimte als u de zaal verlaat 3 flapovers neergezet. Op elke flapover staat 1 vraag. De meneer van de groep heeft de vragen al toegelicht. Hè? Wat moet er op de agenda omdat we het niet alleen willen? Wat moet er op de agenda omdat we het niet alleen kunnen? Maar ook wat wilt u absoluut niet op de agenda hebben? Nou, bij elke flap staat 1 van onze procesbegeleiders. We doen dat in 3 ronden. Dus u komt bij elke flap 1 keer terecht. Na 10 minuten aan een kwartier draaien we zo door, zodat u in ieder geval alle vragen hebt kunnen beantwoorden. En aan het eind sluiten we even af door heel kort even te kijken wat staat er nu op die flappen. Dan nemen wij ze mee en wij zorgen dat we dat gaan bundelen met de input van de andere gemeenten. En daar komen we 13 november op terug. Als u de zaal verlaat, kunt u ook nog krijgen het spoorboekje. Dat hebt u digitaal al gekregen, maar wij hebben daar ook een mooie map van laten maken. Alle stukken die u in de loop van dit traject verzamelt, kunt u in deze map stoppen. Hebt u het lekker handig bij elkaar. En we hebben nog speciaal bijlaten drukkende regionale atlas. Dat was de onderlegger voor de regionale ruimtelijke visie. Ook die hebben we meegenomen, want daar staat hele belangrijke informatie in die u ook kunt gebruiken in dit proces over de regio.
Als er verder geen vragen zijn, dan stel ik voor dat we daarmee gaan beginnen, voorzitter.
Ja. Dat lijkt me een uitstekend idee waarbij ik ga bewaken dat we rond een uur of negen dit onderwerp gaan afsluiten. Dus als we daarop kunnen
sturen. Zullen wij met de wisseling van de borden daar ook rekening mee houden?
Heel graag.
Mag ik dan een voorstel doen voor de groepsindeling?
Geen probleem.
Ja, dan begin ik bij u. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1.
Uitstekend. We gaan naar de...
Voorzitter.
Meneer Mulder.
Ik heb daar één vraag aan meneer Van der Groep. Ik hoorde hem roepen 13 november klankboeteavond. Dan hebben wij een commissievergadering. Dus ik weet niet of het mogelijk is dat er eventueel nog gekeken wordt met de griffier en een andere datum. Dank. Mooi, dank.
We gaan naar de wethouders en burgemeesterskamer.